We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 5. We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Vanaf vers 1, en zoals u gewend bent, lees ik het hele hoofdstuk wat we aan het behandelen zijn. En vanavond is dat 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1. En daar lezen we: maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van het geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder uw arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover het Bijbelgedeelte van vanavond. En wat mij gelijk al opvalt en bezighoudt de laatste tijd, de laatste dagen voornamelijk, is het punt dat er staat, en dat hebben we de vorige keer uitvoerig behandeld, maar ik wil een koppeling maken met een van de laatste versen die we nu gelezen hebben, is dat er staat in vers 2 van dit hoofdstuk, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht, en dan over die dief in de nacht, wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. En want wanneer zij zullen zeggen, we hebben daar vorige keer uitvoerig bij stilgestaan, en dat is zo anders dan dat wij moeten doen, dat dat ons geleerd is. Wij hebben niet zozeer te handelen naar wat zij zullen zeggen of wat zij zeggen, maar wij moeten veel meer, en ook vandaag de dag in alles wat we meemaken, in de economie, in het hele geval rondom de corona. Wij moeten niet letten op, in eerste instantie niet letten op datgene wat ze zeggen. Maar wij moeten in eerste instantie letten en bovenal letten op datgene wat er geschreven staat. En dan vind ik het zo mooi om die koppeling te maken naar vers 24. Wat daar staat dan, hij die u roept is getrouw. Hij die u roept is getrouw. Ondanks alle omstandigheden van ons leven, van vandaag de dag, mogen we weten dat wij een God dienen die getrouw is. Dus Ja, natuurlijk moeten we opletten op datgene wat er gezegd wordt. En daar moeten we ook soms ook naar handelen. En dat hebben wij ook getracht als broeders van de raad ook te doen. Om te handelen naar datgene wat er gezegd wordt. Maar boven dit alles blijft staan datgene wat geschreven staat. En dat is namelijk dat wij een God hebben die getrouw is. En die getrouw blijft. Nou, de vorige keer hebben we ook met elkaar stilgestaan over het verschil tussen de duisternis en de nacht aan de ene kant en het licht en de dag aan de andere kant. En toen hebben we gekeken van oké, wat houdt dat nou in en wat is nou, waarom staan die nou tegenover elkaar en wat zijn nou de werken van de nacht en de werken van de dag. En toen zijn we ook uitgekomen dat de dag van de Heere ons niet zal treffen als een dief in de nacht. En waarom niet? Omdat wij voor die tijd zijn opgenomen. Daarover hebben we in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18 met elkaar uitvoerig gesproken. En dat is een troost die wij met elkaar mogen blijven delen. Dat al die dingen die er ook geschreven staan in het boek Openbaringen, dat veel van die dingen ook gebeuren zullen na de opname van de gemeente. Maar het is niet alleen een troost voor ons om te weten dat wij heel veel van die dingen niet mee zullen maken. Maar het spoort ons ook echt aan, die wetenschap, dat wij daarvoor worden opgenomen. En waarom spoort het ons aan? Omdat wij vandaag de dag ook zoveel kinderen, ouders, andere familieleden, mensen die dicht om ons heen staan, die ons na aan het hart gaan, omdat zij de Heere Jezus nog niet kennen. En omdat wij beseffen op het moment dat zij de Heere Jezus niet kennen, dat zij wel degelijk ook door de oordelen zullen gaan die na de opname van de gemeente over de wereld zullen komen. En vandaar ook dat ik het zo prachtig vind en dat ik het zo geweldig mooi vind wat Paulus hier doet. Namelijk, hij beschrijft dat over de opname van de gemeente en over de dag van de Heere die komt als een dief in de nacht. Maar daar blijft het niet bij. Hij heeft ook daarom in vers 11 gezegd, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook doet. En we hebben vaker bij stilgestaan en tegen elkaar gezegd dat de verwachting waar we in mogen leven, op de spoedige komst van de Heer Jezus Christus, dat we bij hem zijn, dat dat nooit en ten nimmer losgekoppeld kan worden van de oproep om heilig te leven. Van de oproep om in de Heer Jezus Christus te leven. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus hier in vers 11 zo heel duidelijk benoemt. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. En bouw de een de ander op. En wat heeft dat voor zin? Nou, omdat je dan in de heiliging van het leven niet onszelf of niet de gemeente of niet mensen vooropstelt, maar de mens. Jezus de Christus. En dat vind ik mooi. En als Paulus dat dan beschreven heeft, dan laat hij het daar niet bij, bij die oproep om elkaar op te bouwen, dus om elkaar te heiligen, maar dan geeft hij gewoon heel praktisch lessen mee waarin wij elkaar mogen aanmoedigen, aanscherpen, bemoedigen, opbouwen en noem maar op. En dat hebben we ook vanavond gelezen. En dat is het tweede stukje, als het ware van dit vijfde hoofdstuk, de opwekking tot een geestelijk leven. En bovenal, als wij met die opwekking van het geestelijk leven bezig gaan die oproepen, die hele praktische oproepen die Paulus hier doet, aan elkaar zullen delen en met elkaar zullen bespreken, dan moeten we heel duidelijk in het oog houden dat het niet gaat dat wij zichtbaar worden, maar dat het in alles gaat dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. En dat hoe wij wandelen en hoe wij handelen en hoe wij in het leven staan en hoe wij als gemeente van de Heer Jezus Christus met elkaar omgaan, dat die handelswijze en die wandel en dat leven zichtbaar wordt aan mensen om ons heen, zodat ze jaloers gemaakt worden om ook datgene te willen wat wij in Christus in genade hebben ontvangen. En dat is, denk ik, zowel hier als in allerlei andere plaatsen, in de brieven van Paulus, in de brieven van Petrus, maar ook in Johannes en Jacobus en volgens mij ook in Judas, echt steeds weer wat er moet gebeuren. Dat mensen uit onze levens iets moeten zien van de Christus. En dat God door onze levens heen, door de kracht van de Heilige Geest, in hoe wij omgaan met elkaar, in hoe wij leven in het leven van alle dag. Dat God daardoorheen, door de kracht van zijn Heilige Geest, mensen kan trekken uit de duisternis tot het licht van de Zoon. Om ze te maken tot kinderen van het licht, tot kinderen van de dag. Nou, en dan komen we bij vers 12. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk, leef in vrede met elkaar. Het zijn mooie woorden die Paulus hier uitspreekt, opschrijft. En wat valt dan op? Nou, in eerste instantie staat er, en wij vragen u broeders, hen te erkennen. Hen te erkennen. En de oproep van Paulus, die Paulus hier doet, om broeders te erkennen die leiding geven in het midden van de gemeente, die vraagt ook iets van de leiders zelf. Want om erkenning te geven aan leiders, moeten leiders wel herkenbaar zijn. En dan niet zozeer op een wijze die de mensen past en die de mens heeft gemaakt of die de mens heeft opgesteld of via kerkelijke regels en instituten zo is gekomen. Maar de erkenning en de herkenning zit hem in datgene hoe God wil dat leiders de gemeente van de Heer Jezus Christus dienen. En daar staat in deze tekst best wel veel over. Laten we de vier punten uitpakken. In eerste instantie is die erkenning of die herkenning van die leiders, dat er staat die onder u arbeiden, onder u. Veel leiders staan tegenwoordig ergens boven. Of liever gezegd, en dat zeggen we met een glimlach, moeten we, maar wel met ernst, moeten we zeggen dat die leiders ergens boven zweven. Maar dat is nooit datgene wat de Heer Jezus bedoelt. En dat is ook nooit datgene wat Paulus en Petrus en andere apostelen bedoelen. En dat is ook niet hetgeen wat de Heer Jezus heeft laten zien. Hij was altijd onder de mensen. Hij diende altijd onder de mensen. En dat is een heel belangrijk principe. En als wij herkenbaar willen zijn als leiders en erkenning verwachten op een Bijbelse manier van de gemeente van de Heer Jezus Christus, moet de gemeente dus ook daadwerkelijk zien dat leiders onder hen, tussen hen, maar in ieder geval ook echt dienstbaar zijn aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het tweede is, die onder u arbeiden. Die onder u arbeiden. Niet de positie die mensen hun hebben gegeven, of die de kerk hun geeft, of die een gemeente hun geeft, is bepalend, maar het feit dat ze onder de mensen, dat ze tussen de mensen zich bewegen en dat ze arbeiden, dat ze dienstbaar zijn, dat ze laten zien wie de Heer Jezus Christus is, dat hun hart zo vol is van de Heer Jezus, dat ze arbeiden datgene wat de Heere God, wat de Heere Jezus van hen vraagt. Een leider is dus niet iemand die vanuit zijn positie allerlei dingen maar zegt hoe de gemeente eventueel moet handelen. Een leider die arbeidt tussen de gemeente, in de gemeente, tussen de gemeenteleden. En om zo ook herkenbaar te zijn. En dan een ander punt wat opvalt, wat ik ook heel mooi vind, staat ook in vers 12, die u leiding geven in de Heere. Die u leiding geven in de Heere. De leiders van de gemeente, die geven leiding in de Heere. Die zullen nooit en te nimmer, en dat moeten we misschien wel herhalen, die zullen nooit en te nimmer hun zichzelf in het oog hebben. Dat mensen naar hen opkijken. Dat mensen naar hen opkijken en ze bij wijze van spreken niet durven te benaderen met allerlei dingen. Nee, die hen leiding geven in de Here wil zeggen dat een leider die door de Here is aangesteld en die het werk van een leider zoals de Here dat in zijn hart heeft gegeven doet, die zal nooit zichzelf in het oog hebben, maar die zal altijd wijzen en altijd mensen bij de Here Jezus willen brengen. Die zal altijd gericht zijn op de Here Jezus. Die zal altijd gericht zijn door de Heilige Geest op het werk wat God in zijn leven wil zichtbaar maken. Namelijk dat niet de leider de persoon is om wie het gaat, maar dat de Heer Jezus de persoon is om wie het gaat. En dat is hoe leiders ook herkenbaar mogen worden. Dat ze zichzelf wegcijferen om de Heer Jezus in alle facetten van het leidinggeven te verhogen. En als een leider zo onder u arbeidt, lieve broeders en zusters, dan is het ook makkelijk om hem te erkennen. Als u in uw hart ook de weg van de Here wil gaan. Want dan komt u elkaar tegen aan de voeten van de Here Jezus Christus. We hebben gesproken over het erkennen van leiders en de herkenning. Dus een punt is dat ze onder u arbeiden, leiding geven in de Here. En dan komt er nog een heel belangrijk punt. Dat is namelijk en u terecht wijzen. En u terecht wijzen. En deze terechtwijzing moet altijd aansluiten bij datgene wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Die terechtwijzing wil zeggen dat waar er scheefgroei is in de gemeente van de Heer Jezus Christus en waar mensen afdreigen te gaan van datgene wat het fundament is, wat gelegd is door de apostelen, namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Als daarvan afgeweken wordt, als daarvan afgedwaald wordt, dat er terechtwijzing plaatsvindt. Naar aanleiding van het woord van God. Niet naar eigen inzicht van oudsten of naar een goed gevoel van oudsten, van leiders, maar naar het woord van God. Dat is de toetssteen. En er moet ook omgebogen worden en dat moet geprobeerd worden, en we zullen daar later nog bij stilstaan, in 2 Thessalonicenzen 3, moet er echt omgebogen worden om mensen die bij het woord vandaan gaan, die bij het woord als het ware afwateren, steeds verder weggaan, als een scheepje wat los is geraakt van de kade en wat steeds door het water steeds verder weggaat de zee op, moeten ze teruggehaald worden. En dat heeft alles met die terechtwijzing te maken, moeten ze teruggehaald worden om het woord van de Heere God in hun leven weer centraal te stellen. En om zich te bekeren, niet naar de norm van de gemeente, niet naar leerstellingen in allerlei formulieren, niet naar leerstellingen van de gemeente, maar de bekering vindt plaats naar het woord van God. De omkering vindt plaats naar het woord van God en daar vindt dus een onderwerping plaats aan het woord van God. En als leiders zo herkenbaar zijn, lieve broeders en zusters, dan wordt er van de gemeente gevraagd, en Paulus zegt dat al ook, hen te erkennen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. In liefde om hun werk. En waarom? Omdat ik geloof dat ook de leiders van de gemeente een verantwoordelijkheid hebben gekregen van de Here om de gemeente die hun is toevertrouwd, het deel van de gemeente die hun is toevertrouwd, ook daadwerkelijk te leiden. Ze hebben daar een verantwoordelijkheid voor gekregen. En dat is niet zomaar een verantwoordelijkheid. Ik moet hierbij denken aan de woorden van onze apostel Paulus, die op een gegeven moment in Handelingen 20 de oudste van de gemeente uit Efeze laat komen op het strand van Mileten, en dat hij daar aan de oudste, of tegen de oudste van Efeze zegt, dat er na hem hongerige wolven zullen komen die zowel van binnenuit als van buitenaf de gemeente proberen af te breken. De gemeente proberen te verscheuren. En dat is een taak van de oudste, ja natuurlijk ook van de gemeente. En dat begrijp ik en dat moeten we ook allemaal doen. Om te toetsen, te blijven toetsen aan het woord van de Heere God. Maar ook voornamelijk de oudsten zijn verantwoordelijk om de kudde van de Heere God te leiden. En om toe te zien dat er geen wrede wolven zullen komen van binnenuit of van buitenaf om de kudde van de Heer Jezus Christus te verscheuren. En dan wordt de oproep gedaan, zowel aan de oudsten als aan de gemeente. En misschien mogen we deze oproep wel verder trekken. Leef in vrede met elkaar. Niet zozeer gericht misschien wel op één gemeente, maar als broeders en zusters, als mensen die mogen weten dat ze vrijgekocht zijn door de Heer Jezus Christus, die toegevoegd zijn in het lichaam van de Heer Jezus Christus, wordt de opdracht gegeven, leef in vrede. Niet alleen in de gemeente, maar in heel de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan het volgende vers. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. En laten we beginnen met het laatste. En met alle geduld te hebben. En met alle geduld te hebben. Dat is nodig. Wij moeten dus in de gemeente van de Heer Jezus Christus datgene wat God aan ons heeft gegeven door de inwoning van de Heilige Geest, namelijk die negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, waarvan één van de kenmerken van de vrucht geduld is, mogen wij en moeten wij ook in de gemeente van de Heer Jezus laten zien. Naar allen, maar bovenal naar degene die ordeloos leven, de moedeloze en de zwakke. En dat is misschien best wel een punt. Als ik bijvoorbeeld kijk in mijn eigen leven, in het gezin, dan kan ik soms nog wel eens moeten schakelen. Dat ik denk van, nou, nu is het wel tijd om iets harder in te grijpen. Bijvoorbeeld als mijn zoon iets doet, of als anderen iets doen of zeggen. Maar dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Natuurlijk moeten geen doetjes zijn. Maar er staat niet voor niets, als je geduld hebt, letterlijk staat het traag tot toren. Traag tot toren. En dat is echt een eigenschap van de Heere God zelf, wat ik ook in mijn gezin als vader, als man mag uiten. Het geduld wat God in mij heeft neergelegd. Ben ik van nature zo geduldig? Heb ik van nature zoveel geduld? Nou, nee. Van mezelf niet. Vanuit mezelf niet. En als ik het zelf probeer te bewerken, dan merk ik altijd dat het mij bij de handen afbreekt. Maar dat is geen excuus. Want God heeft zijn geduld, een kenmerk van hemzelf, in ons neergelegd. En hoe wij in die geduld mogen leven, zo mogen wij ook in geduld, in dat leven van geduld, mogen wij ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus dienen. En dat is bijzonder mooi. Dat is bijzonder mooi. En we zullen ook merken dat we dat ook echt nodig hebben als wij zo met elkaar omgaan. Want je komt altijd dingen tegen, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, waarop je op een gegeven moment moet zeggen van oké, dat je een bepaalde toren, een bepaalde boosheid hebt en dat je je door de boosheid en de toren laat leiden. En dat staat tegenover geduld. Ik geloof dat geduld best wel een bepaalde vorm van boosheid kan hebben. Maar het is zo dat de boosheid wordt beheerst door de persoon. En wat je heel vaak ziet gebeuren bij boosheid of bij toren, wat soms best wel heel ver en heel hard kan oplopen, is dat de toren en de boosheid de mens beheerst. En dat is nooit wat God heeft bedoeld. En ik geloof ook dat we daarin echt mogen putten uit de onuitputtelijke bron van Gods geduld. En dan heeft hij het over drie groepen. Ordeloze, moedeloze en de zwakke. Wat goed is om hier in het oog te houden, is dat als hij het heeft over de ordeloze die terechtgewezen moeten worden, is dat echt een andere werkwijze dan hoe we om moeten gaan met de zwakken, want de zwakken moeten we ondersteunen. En dat is weer een heel andere als hoe we om moeten gaan met de moedeloze, omdat we de moedeloze moeten bemoedigen. En daarin zie je ook iets van hoe God met ons als gemeente van de Heer Jezus Christus omgaat. Hij scheert ons niet allemaal over één kam. Hij kent ons door en door. Hij weet wat we meemaken. Hij weet hoe wij zijn. Hij weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet hoe ons karakter is. En daarom is het goed om te beseffen dat ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, waarin zoveel verschillende mensen zijn, om echt, als we het hier hebben over de ordelozen, de moedelozen en de zwakken, ook dat ook echt te erkennen binnen de gemeente, ook die wij mogen dienen binnen de gemeente van de schuilplaats. Ordelozen zijn echt, is echt iets anders dan moedeloos zijn. En dat is weer echt iets anders dan zwak zijn. Nou, laten we nou eens beginnen bij de ordelozen. Paulus zegt, de ordelozen moeten terecht gewezen worden. De ordelozen, degene die een ordeloos leven leiden, moeten terecht gewezen worden. En dat is iets wat we moeten doen. Omdat God ook een God van orde is. In heel veel levens van christenen zie je dat heel veel mensen een ordeloos leven leiden of dreigen te leiden. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je gewoon bepaalde dingen wel weet, maar dat je gewoon je er niet aan houdt. Het gewoon niet doet wat God van je vraagt. Het kan zijn dat je bepaalde leerstellingen hebt waarvan je wel weet dat ze niet goed zijn, maar waarvan je niet tot inkeer wilt komen. Als we hier even inzoomen op de brief in Thessalonicense en ook in het tweede hoofdstuk, dan zijn er mensen die op een gegeven moment zeiden van oké, de Heer Jezus gaat spoedig terugkomen, dus u hoeft niet meer te werken. Ik kan wel even op hem wachten en dan ga ik zo met hem de hemel in, met de Heerbied gesproken. Maar dat is een ordeloos leven. Dat is een ordeloos leven, want daardoor moesten anderen in hun behoeften voorzien. En Paulus zegt, dat is ordeloos. Dat is niet hoe God vraagt om te leven. Ook niet in het midden van de gemeente. Dat is niet de dienst der barmhartigheid. Dat is iemand die ordeloos leeft zonder de dingen die God van hem vraagt, zonder die toe te passen in zijn leven en die dus als het ware bij de gezonde leer wegvalt. En die mensen, en nogmaals, dat zien we ook in 2 Thessalonicense, die mensen moeten werkelijk terecht gewezen worden. En waarom? Omdat in een ordeloos leven niet de Heer Jezus Christus centraal staat, maar de mens zelf of de leerstellingen van een mens. Of datgene wat een mens denkt of voelt of ervaart. En Paulus is dus heel kort en heel krachtig terechtwijzen. Maar als hij het dan heeft over de moedelozen, dan zegt hij over de moedelozen, degene die door de omstandigheden van het leven misschien de moed laten zakken. En als we dat toespitsen op de gemeente van Thessalonica, dan waren dat mensen die geliefden moesten missen en die zoiets hadden van ja, maar wat gebeurt er nou? En die de moed lieten zakken. En zo kan het ook zijn in onze levens, dat je op een gegeven moment dingen meemaakt in het leven waarvan je in een geestelijk opzicht moet zeggen van ik ben moedeloos geworden. Ik heb geen moed meer om in de Heer Jezus Christus te wandelen. En die, de moedelozen, wat zegt Paulus daarvan? Die moeten we bemoedigen. Bemoedigen, die moeten we met moed tegemoet komen. En wat dan? Nou, misschien wel heel eenvoudig om te laten zien datgene wat God in het leven doet. Om te laten zien datgene wat God wel degelijk uitwerkt ook in hun levens. Hoe vaak is in het evangelie, zowel in Marcus, Matthäus, Lucas als ook Johannes schrijven erover, hoe vaak is de Heer Jezus de moedeloze niet tegemoet gekomen? En heeft hij hem moed ingesproken en heeft hij hem met moed toegesproken? Waarom? Omdat de Heer Jezus vol geduld was met hen die door de omstandigheden van het leven de moed hadden verloren. En dat is weer wat anders dan zwakken. Zwakken, dat zijn mensen die bepaalde leringen ook vasthouden of een bepaalde zondige levenspatroon vasthouden. En die daardoor niet kunnen groeien in het geloof. Die daardoor altijd maar kinderen blijven. En hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan wat Paulus zegt in de Korinthe, dat ze niet gegroeid zijn, dat ze maar bij die moedermelk gebleven zijn en dat ze, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, niet gegroeid zijn om boerenkool met worst te eten. Ze zijn blijven hangen. En waarom? Omdat ze bepaalde zonden in de gemeente ook hadden toegelaten. Ze hadden bepaalde leerstellingen toegelaten. En zwakken in het geloof moeten we ondersteunen, moeten we wijzen op datgene wat God is en wie God is en wat God in Christus aan ons heeft gegeven. Efeze 1 vers 6 zegt, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Om al die dingen die wij in Christus Jezus hebben gekregen, om die hen voor te houden, zodat zij steeds dieper zullen groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En de diepgang waarin ze groeien in die kennis en de genade, hun geloof versterkt. Zodat ze niet zwak blijven, maar dat zij versterkt worden om anderen ook in het geloof te mogen versterken. En dan tot slot, en hebben we het kringetje weer rond, en tot slot zegt Paulus dan, en we hebben het net met elkaar behandeld, en met allen geduld te hebben. En misschien hebben wij ook wel in onze gemeente gewoon mensen waarvan we denken van ordeloos, moedeloos, ze zijn zwak. Maar dan mogen we elkaar vanavond bemoedigen en aansporen om niet moe te worden, om hen op hun eigen wijze bij te staan. Om hen op hun eigen wijze te wijzen op de Heere Jezus Christus. Broeders en zusters, laten wij niet moe worden om Jezus steeds weer aan de ordeloze, aan de moedeloze, aan de zwakke te verkondigen. Opdat Jezus Christus aan zijn eer komt. Halleluja. Amen.